Boendro FM Radio, van en voor Amsterdammers wereldwijd. Luisteraars, welkom. Mijn naam is Ellen Egil. Daarnet de Kaseko medley van Tila Singa. Thelma Men, met de artiestennaam Tila Singa, was een basketbalspeelster en zangeres uit Suriname. Ze speelde mee in het nationale damesbasketbalteam en won als zangeres in 1971 het Nationale Songfestival. Zij is geboren op 24 juli 1951 en zij overleed op 2 april 2018 in Nederland. Haar muziekgenre was uiteenlopend van Afrikaanse muziek tot jazz en popmuziek. Wilt u meer weten over Thelma Men en de artiestennaam Tila Singa? Ga dan naar Wikipedia, google.com of vinden.nl. Programma's voor Boendro FM worden mogelijk gemaakt door ons ondernemersnetwerk Helen Gill en Friends. Daarnaast worden wij ondersteund door Plos Rustveld van Radio Viri FM, Hanna Belliot van Radio Aandeelhouderschap, Ramon Poupon van Radio Jamoreke en Roy Kaikusi Groenberg van Radio Frimangrong. Namens het bestuur van Boendro FM, hartelijke dank. Thelma Men, artiestennaam Tila Singa. De titel van deze song is Kaseko Medley.
Met dank aan Irwin Ment, die Helen J. Gill toestemming heeft gegeven om delen uit het lied Kaseko Medley van Thelma Men te gebruiken.
Boendro FM Radio, van en voor Amsterdammers wereldwijd. Luisteraars, welkom. Mijn naam is Ellen E. Gill.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance again, Bojangles.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. Mijn naam is Shane Abtots. A B dot Z Abtots. Het alter ego van Helen J. Gill.
Welkom in onze uitzending.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all.
The
In dit programma focust Helen J. Kill op gebeurtenissen in de wereld. Suriname brengt verklaring uit na recente aanslagen in Israël. 10 oktober 2023. Suriname sluit zich aan bij de Caribische gemeenschap en de rest van de internationale gemeenschap en roept op tot een onmiddellijk staakt het vuren om verdere escalatie te voorkomen, hetgeen burgers in gevaar brengt. Suriname herhaalt zijn toewijding om de inspanningen van de internationale gemeenschap om duurzame vrede en stabiliteit in het Midden-Oosten tot stand te brengen, te blijven steunen en herhaalt zijn afwijzing van iedere schending van het internationaal recht, in het bijzonder terreurdaden in al zijn vormen en uitingen. Suriname blijft de resolutie 242, SKN, van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de voortdurende inspanningen van de Verenigde Naties naar een twee-staten-oplossing ondersteunen als de beste manier om alomvattende vrede, veiligheid en stabiliteit tussen Israël en Palestina te bereiken. Dit is de beste manier om de belofte waar te maken die de Verenigde Naties meer dan 75 jaar geleden aan het volk van Israël en Palestina hebben gedaan. Lees verder op de website www.waterkant.net. Suriname, 10 oktober 2023.
Sitting here in limbo.
Alle gijzelaars, alle doden uit Israël en Europa hebben hun namen gekregen. Hun familieleden en vrienden zijn gehoord hier op tv, in de krant. Hun levens, dromen, idealen zijn ons bekend voor altijd. En ik vind dat terecht. Wel heb ik een vraag. Hebben Palestijnse levens eenzelfde waarde voor ons? Kennen wij ook de namen van hun dode baby's, hun vernederde grootouders en vermoorde kinderen? Kennen wij hun individuele dromen, vrienden, schoolrapporten? Palestijnse levens worden doorgaans per aantal genoemd. 48 doden, 1200 gewonden. Geen namen, maar nummers. En dit geeft aan hoe wij ons mededogen verdelen. Want ook Palestijnen worden levend verbrand. Ook Palestijnse dorpen kennen pogroms, uitgevoerd door Israëli's. Palestijnse kinderen worden gemarteld, zitten jaren gevangen zonder aanklacht of hulp. En dit gebeurt generatie op generatie, al meer dan 75 jaar. En misschien zijn we daardoor immuun geworden. Het zijn voor ons geen mensen, het is verzameld leed. Houdt het dan nooit op? Maar voor mij is het familie. En ook ik denk, houdt het dan nooit op? Alleen heb ik het over de blinde steun aan een voor mij overduidelijk systeem van apartheid en etnische zuivering. Premier Rutte zei na de Hamas-aanslagen: we hebben niet zo heel vaak meegemaakt dat dit conflict zich richt op heel gewone mensen. Kennelijk ziet hij Palestijnen niet als gewone mensen. Maar ze zijn er. Wij bestaan. Het piepkleine Gaza telt 2,2 miljoen inwoners. Bijna de helft van hen is nog een kind. Van alle kinderen in Gaza is 80% gediagnosticeerd als depressief. Vragen wij ons ooit af wat zij dromen? Israël zegt tegen 2 miljoen wanhopige burgers dat ze in één dag allemaal naar het zuiden moeten gaan. Zo gezegd voor hun veiligheid. En daarna bombardeert Israël deze vluchtelingen in het zuiden. Israël geeft hele ziekenhuizen de tip te verkassen omdat het noorden zal worden weggevaagd. Maar hoe? Hoe kunnen zieken en gewonden, gekluisterd aan medische apparatuur, weg uit de ziekenhuizen? Bejaarden, zieken, gehandicapten, de zwaksten. Zij blijven dus achter en gaan hun lot tegemoet. Gisteravond aanschouwden wij zo'n lot. Een overvol ziekenhuis in Gazastad werd getroffen. En ik bekeek de beelden en ik zag een man rondlopend met een plastic tasje. Hij hield het voor zich uit boven de menigte alsof het een kostbaar brood bevatte. Het was geen brood. In het doorschijnende tasje zaten de restjes vlees en botten van zijn kinderen. En ik ben gaan zitten en ik heb gejankt als een dier. Er is iets mis met de menselijkheid. Die van onszelf en van een ieder die toekijkt en niet ingrijpt. Eén wens heb ik nog. want dromen bestaan niet in deze hel, dat iemand van de honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen, doden en gewonden, de namen zal noteren en dan avond na avond hun familieleden zal interviewen op nationale televisie. Dit komt neer op talloze tv-uitzendingen. Het zou absurd zijn, maar wel eerlijk.
Ramzi Nasser was van januari 2009 tot januari 2013 dichter des Vaderlands van Nederland. Dit gedicht ging viraal. Lees verder in www.trouw.nl 20 oktober 2023.
In dit programma focust Helen J. Kill op gebeurtenissen in de wereld. In deze uitzending Israël en Palestina. Met een korte inleiding attendeert zij u op de analyse van Fert Zakaria, Hanna Belliot en Boekestein en De Wijk.
Wat is er gebeurd? Bombardementen, beschietingen, ontvoeringen. Het is oorlog tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas. Je krijgt veel verschillende termen en namen te horen rond dit conflict, waardoor we snappen als je niet alles meer begrijpt. Daarom zetten we in dit artikel de belangrijkste begrippen voor je op een rij. En onderin geven we nog antwoord op de vragen die we kregen over hoe we nieuws maken rond de oorlog. Lees verder in stories.nos.nl. Gepubliceerd op woensdag 11 oktober. Dit zijn de belangrijkste begrippen rond Israël en de Palestijnse gebieden.
Israel's apartheid against Palestinians, cruel system of domination and crime against humanity. Amnesty International has analyzed Israel's intent to create and maintain a system of oppression and domination over Palestinians and examined its key components: territorial fragmentation, segregation and control, dispossession of land and property, and denial of economic and social rights. It has concluded that this system amounts to apartheid. Israel must dismantle this cruel system and the international community must pressure it to do so. All those with jurisdiction over the crimes committed to maintain the system should investigate them. Read more on Amnesty.org, February 1, 2022.
Zo ontstond het eindeloze conflict tussen Israël en Palestina. Door Ellie Posthumus gepubliceerd op 10 oktober 2023. Het conflict tussen Israël en de Palestijnen in het kort. Het is ingewikkelde kost. Het Israëlisch-Palestijns conflict. Maar heel in het kort ontstond de kwestie zo: een Joods-Oostenrijkse activist zag een eigen Joodse staat als oplossing voor de moeilijke positie van Joden in Europa. Die staat moest verrijzen in Palestina. Het idee sloeg aan. Na de Eerste Wereldoorlog kregen de Britten het gezag over Palestina. Onder de vleugels van de Britten vestigden steeds meer Joden zich in Palestina. Dat leidde tot verzet onder de Palestijnen en uiteindelijk tot een opstand. In 1947 kwamen de Verenigde Naties tot een plan voor de verdeling van Palestina. De Joden accepteerden dit plan, de Palestijnen niet. Omringende Arabische landen vielen Palestina binnen, maar na deze strijd kreeg Israël een groter gebied onder controle dan hen in het VN-verdelingsplan was toebedeeld. De Palestijnen komen hiertegen in verzet en enkele oorlogen volgden. Het conflict tussen Israël en de Palestijnen laait in oktober 2023 in alle hevigheid op. Lees verder in Quest.nl van 10 oktober 2023. Aandeelhouderschap 12 oktober 2023. In dit programma geeft Hanna Belliot een analyse over het Israëlisch-Palestijns conflict. Dit programma is te beluisteren via salto.nl.
Boekestein en De Wijk, 17 oktober 2023. Begaat Israël een fout? Wat is de wijsheid van een grondoffensief in de Gazastrook? Beluister verder in www.bnr.nl van 17 oktober 2023.
The podcast of Fareed Zakaria, October 15, 2023. Escalating violence in the Middle East, the rising humanitarian crisis, and the potential for spread of the conflict regionally. This week's show focuses on the escalating violence following the Hamas attack on Israel. Fareed speaks with CNN's senior international correspondent Sarah Sidner, who joins the show live from Tel Aviv to discuss the complications of an Israeli ground invasion of Gaza and the implications of removing Hamas. Then, Council on Foreign Relations President Emeritus Richard Haass joins the show to discuss the wider implications of the Israel-Hamas war on the Middle East and its potential impact on global geopolitics. Next, Fareed discusses Palestinian reactions to the violence with Rashid Khalidi, a professor of modern Arab studies at Columbia University. Israeli investigative journalist Ronan Bergman joins the show to discuss the intelligence failure that opened the door for Hamas attack on Israel. Plus, Reuters journalist and author of the book, Hamas, the Islamic Resistance Movement, Stephen Farrell discusses the origins of Hamas and how the group has become what it is today. You can follow him at the website edition.cnn.com/audio/podcast/Fareed-Zakaria-GPS.
Sitting here in limbo, and I know it won't be long.
Ooh. Welkom bij de avondshow. Mijn naam is Arjen Lubach. Ga lekker zitten allemaal. Dat heb ik ook gedaan, zoals je ziet. Want ik wil het even wat langer hebben over Israël en Palestina. En tuurlijk, er zijn ook andere dingen gebeurd vandaag. Hè, bijvoorbeeld dat de NOS weer een nieuwe nieuwslezer had.
Goedemiddag, het NOS-journaal van 1 uur met moordverdachte Bradley Day.
Ja. Het is niet heel netjes, toch? Misschien kunnen ze er nog iets aan doen. Even kijken. Ja, beter, ja. Ja. Hij is nog verdacht, hè? Oké, maar daar gaan we het dus niet over hebben, want ik wil naar het Midden-Oosten. De terroristische aanval van Hamas is nu bijna 3 weken geleden. Er zitten nog steeds bijna 200 gijzelaars vast en Israël bombardeert dagelijks doelen in Gaza, waar de bevolking steeds wanhopiger wordt. En je eerste reactie is natuurlijk: ze moeten gewoon stoppen met vechten. Een beetje wat deze meneer zegt.
De een is voor die en de ander is voor die. Als ze dat nou eens samen oplossen, die Palestijnen en die Joden, dan komt het allemaal goed.
Ja, ja, als die Palestijnen en Joden het nou eens oplossen. Hey. Als ze bij de VN nog mensen zoeken, dan stel ik deze meneer voor. Maar ik dacht, misschien is het toch goed om er wat meer van te weten. Maar ik dacht ook meteen, wat dan precies? Want het is zo'n complexe geschiedenis met zoveel perspectieven. Dus wat ik er ook over lees, ik ga het toch nooit helemaal snappen. Dus ik ging weer verder met Animal Crossing. Ik bedoel, wie luistert er anders naar de concerten van KK Slider? Ja, toch? Ja, toch? Maar later dacht ik, misschien is het toch goed om in elk geval een poging te doen om er meer van te weten. Niet met de ambitie om alles te kunnen verklaren en ook niet om te kunnen zeggen die had gelijk of die had het er ook wel een beetje naar gemaakt, maar om iets meer te weten van de geschiedenis van het conflict. Om op zijn minst te snappen waarom ik er niks van snap. Dus dat gaan we proberen. En disclaimer, na dit verhaal weet je nog niet alles. Bij lange na niet, maar je weet wel wat de Balfourverklaring is, de Nakba, de Westelijke Jordaanoever, de Zesdaagse Oorlog, de Gazastrook en de snaartheorie. Ja, als we toch bezig zijn, hè, doen we die er gewoon even bij. Nou, dus laten we de geschiedenis induiken. Het is tijd voor
de avondshow.
Avondshow.
Ancient history of the earth, stories of humankind. Ja.
Avondshow. Ancient History of the Earth, Stories of Humankind. Onze veelgeprezen en gisteren bedachte geschiedenisrubriek. En vandaag de geschiedenis van het conflict tussen Israël en Palestina. En dat conflict is zo ingewikkeld, mensen zijn het er niet eens over eens wanneer het is begonnen.
De kern van het conflict ligt bij de Zesdaagse Oorlog in 1967.
Gaan we eerst naar 14 mei 1948.
Voor het ontstaan van het conflict moeten we een eeuw terug in de tijd. Naar de Eerste Wereldoorlog.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we terug naar de Romeinse oudheid.
Ja, Romeinse oudheid. Dat kunnen we helaas niet doen, want voor je het weet denkt de helft van jullie weer de hele week aan het Romeinse Rijk. Wij beginnen, ook omdat sommigen van jullie de trein nog moeten halen, in 1917. De tijd van de Eerste Wereldoorlog en van koloniën. Grenzen werden achterloos hertekend, landen werden uitgeruild, gebieden werden weggegeven aan bondgenoten en in een dronken weekend werd Hongarije bedacht. En midden in die wilde tijd deed Arthur Balfour, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, een gigantische belofte aan de Joodse gemeenschap in Europa. Dat is de Balfour-verklaring. En daarin stond het volgende.
His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people and will use their best endeavors to facilitate the achievement of this object.
Ja, de Engelsen zeiden dus tegen de Joden, wij helpen jullie met verhuizen. Iets wat je eigenlijk tegenwoordig nooit meer hoort. Maar goed, in die tijd had ook nog niemand een wasmachine. De Balfour-verklaring kwam er dus op neer dat de Britten beloofden om de Joden te helpen zich te vestigen in het huidige Israël, dat toen nog Palestina heette. Klein detail, dat gebied was helemaal niet van de Britten. Maar zoals gezegd, het was een wilde tijd. En een jaar later hadden de Britten de Eerste Wereldoorlog gewonnen. En daardoor kregen ze het halve Midden-Oosten in handen, waaronder Palestina. Dus toen konden de Britten ook bepalen wie daar mocht wonen. En dan denk je, wat een krankzinnige belofte van die Britten aan de Joden. Maar het was ook weer niet helemaal willekeurig. Want voor Joden is Palestina heilige grond. Een beetje wat voor mijn familie de teriyaki-fabriek in Den Helder is. Ja. Wij vinden dat gewoon lekkere saus. Ja. Maar voor Joden gaat het wel iets dieper, want het Jodendom is daar duizenden jaren geleden ontstaan. Dus de Joden woonden daar ook, tot ze door de Romeinen werden verdreven. En het Oude Testament speelt zich daar ook grotendeels af. Ja, oké, ook een paar scènes hebben ze in Nieuw-Zeeland moeten doen, maar oké. En er zijn daar nog steeds heel veel heilige plekken voor Joden, zoals de Tempelberg, de Klaagmuur en het geboortehuis van Uri Geller. Toeristische treklijst. En de Joden wilden vooral ook weg uit Europa vanwege eeuwenlang antisemitisme dat ook nog eens steeds erger werd. In Oost-Europa waren regelmatig pogroms, dus georganiseerde aanvallen op Joden. In Duitsland verschenen al tientallen jaren dit soort gezellige page-turners over hoe de Duitsers het Jodendom gingen verslaan. En in 1911 werd ook nog eens prins Bernhard geboren. Dus volkomen logisch dat veel Joden weg wilden uit Europa. En dat nieuwe land voor de Joden moest dus Palestina worden. Al heeft de Joodse gemeenschap ook nog andere plekken overwogen.
There were suggestions of Jews colonizing a state in the United States, for instance. There was a plan to create a Jewish colony in Uganda. These were seriously considered, but for lack of any historical driving logic, every other alternative to Palestine was rejected.
Ja, dat snap ik wel. Hey, en Terschelling? Dat kan ik zo gauw niet terugvinden in het Oude Testament. Oh, wacht hier, de Brandaris. Oh nee, brandende braamstruik. Nou ja, goed, oké. Toch maar Palestina dan. Dus in de jaren 20 en 30 trokken steeds meer Joden naar Palestina. Maar één probleem, voor moslims is Palestina ook een heilige plek. Hun oudste moskee staat er, de gouden rotskoepel uit de 7e eeuw... en natuurlijk het geboortehuis van Uri Geller. Ook voor moslims is dat heel belangrijk, hè? Hoe denk je dat het zwaard van Mohammed zo krom is geworden? En misschien nog wel belangrijker dan de heiligheid van die plekken, die moslims woonden daar inmiddels ook al meer dan 1000 jaar. 90% van de bevolking in Palestina bestond uit islamitische Arabieren. En daar kwamen er steeds meer Joden bij, wat steeds vaker leidde tot onderlinge conflicten. En in de jaren 30 kwamen de Arabieren in opstand. De Engelsen sloegen die Arabische opstand neer en de Britse pers vond het allemaal prachtig.
The guardian of law and order looks out over the old walled city of Jerusalem as once again the irresistible force of Zionism meets the immovable object of Arab nationalism among the blood-stained hills of the Holy Land. Then, as more Palestine police arrive, Britain shows that she is master of the situation, cleans up the city, restores order.
Ja, met zo'n Brits accent klinkt alles heel beschaafd, maar in werkelijkheid werden de Arabieren keihard aangepakt. Executies, martelingen, het slopen van huizen, collectieve straffen en de Britten gebruikten in die tijd zelfs Arabische Palestijnen als menselijk schild. Dat is echt waar, je moet je kijken, ze duwen gewoon twee gevangen Arabieren voor zich uit. A human shield was heroically pushed forth by the mighty British troops. Zie je hoe beschaafd alles klinkt met dat accent? Ja. Maar goed, we zijn nu in 1937. Het is 20 jaar na de Balfour-verklaring. Het gebied heet nog steeds Palestina. Een kwart van de bevolking is inmiddels Joods. De Arabieren zijn in opstand gekomen en de Britten beginnen steeds meer te beseffen wat ze hebben veroorzaakt. Op zoek naar een oplossing deden ze een voorstel om het land te verdelen. Hier. Het paarse deel zou voor de Palestijnse Arabieren zijn, het gele voor de Joden en het gebied rond Jeruzalem bleef onder Brits gezag. Maar de Arabische leiders die zeiden nee tegen dit voorstel. Dus ging het niet door. En als je nu dat kaartje ziet, dan denk je, wat dom. De Arabieren hadden 3/4 van het land kunnen hebben. Maar ja, jij had ook 500 Apple-aandelen kunnen kopen in 1985. Heb je ook niet gedaan. Looking at you, Gerard, in je rijtjeshuis. Bovendien, die Arabieren zagen het natuurlijk als hun land. Dus waarom zouden zij opeens 1/4 van hun gebied opgeven? Nou, 10 jaar later, in 1947, kwam er een nieuw verdelingsplan. Dit keer van de Verenigde Naties. En je ziet meteen, de Joden kregen nu een veel groter gebied dan eerst. En dat had ermee te maken dat in Europa intussen de Holocaust had plaatsgevonden. 6 miljoen Joden waren vermoord door de nazi's. En de Joden die nog leefden, hadden meer dan ooit behoefte aan een veilige plek om te wonen. Dus dit was na de oorlog het voorstel om het land te verdelen. Maar daar moest nog wel over gestemd worden in de VN.
Gestemd moet worden over het voorstel tot verdeling van Palestina in een zelfstandige Joodse en een Arabische staat. Het verdelingsplan kreeg maar 33 stemmen de vereiste meerderheid. We hopen dat het de Joden mogelijk zal zijn op eigen grond te bouwen aan een vreedzame toekomst.
Ja, de wensen van het Polygoonjournaal kwamen niet altijd uit. De dijken zullen nu wel hoog genoeg zijn. We wensen iedereen in Zeeland een mooi 1953. Anyway, de Joden gingen akkoord met dit plan, maar de Palestijnse Arabieren niet. Want ja, het was een slechter aanbod dan het vorige en zij wilden überhaupt geen land afstaan. En dit was het moment waarop de Britten zeiden, wij zijn helemaal klaar met dit gezeik dat we zelf hebben veroorzaakt. Dus ja, wij gaan er vandoor. Jullie komen er wel uit, hè? Bye bye, cheerio. Goed. En toen, op 14 mei 1948, werd de staat Israël uitgeroepen. En dan denk je, kan dat zomaar? Kun je zomaar je eigen land uitroepen? Jazeker, jij kan morgen gewoon zeggen, hey, ik heet Manon en mijn hele tuin, inclusief carport en dit stukje stoep, heet vanaf nu Manon Garijen. Kun je doen, kun je doen. De vraag is alleen of dat wordt geaccepteerd door de rest van de buurt. Want dat was in het geval van Israël niet zo. Want Israël werd dus uitgeroepen op 14 mei en dit was een dag later de reactie van de buren.
On the 15th of May 1948, the armies of Egypt, of Jordan, of Iraq, of Syria and Lebanon entered into the territories of Palestine.
Wauw, Israël bestond 1 dag en toen waren ze al in oorlog met 5 buurlanden. Israël won die oorlog en veroverde ook nog een stuk extra grondgebied. Want dit was het gebied dat ze van de VN mochten hebben, maar na de oorlog hadden ze ineens dit gebied in handen. En wat bleef er dan over van Palestijns grondgebied? Nou, de Gazastrook werd bezet door Egypte en de westelijke Jordaanoever door Jordanië. De Palestijnen hadden dus niks. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Maar die hadden ze dus ook nog. Een ander gevolg van de oorlog, naast een heleboel doden, was dat 700.000 Arabieren wegvluchten uit Israël. Vaak gedwongen, gedeporteerd zelfs, sommigen ook vrijwillig. Maar in elk geval met het idee om na de oorlog terug te kunnen keren naar hun geboortegrond. Maar dat kon niet. Israël verbood de weggevluchte Palestijnen om terug te komen. En dat geldt nog steeds. Een groot deel van de families die in 1948 zijn gevlucht woont nog altijd in vluchtelingenkampen in Gaza en de westelijke Jordaanoever, Syrië, Jordanië en Libanon. En misschien denk je, dit lijkt niet op een kamp, ik zie helemaal geen tenten, maar ze zitten daar dus al 70 jaar. Als ik 70 jaar op een camping aan de Dordogne moet zitten, ga ik op een gegeven moment ook iets stevigers bouwen. Maar dit is dus nog steeds een vluchtelingenkamp. Wie wel naar Israël mochten komen na 1948 waren Joden uit Arabische en Noord-Afrikaanse landen, want daar hadden ze steeds meer te maken met anti-Joods geweld. Honderdduizenden Joden konden dus terecht in Israël, in tegenstelling tot de gevluchte Palestijnen. En zo kun je dus snappen dat de oorlog van 1948 in Israël de onafhankelijkheidsoorlog wordt genoemd, waarin de Arabische wereld bekend staat als de Nakba, de catastrofe. Dus de Joden hadden na duizenden jaren overal verjaagd en vermoord te zijn eindelijk hun eigen staat, maar dat ging wel ten koste van de Arabieren die daar inmiddels ook al meer dan 1000 jaar woonden. En de oorlog was voorbij, maar de situatie bleef heel erg gespannen. En toen kwam 1967. In Nederland sliepen we naakt in het Vondelpark, Flower Power, Paul McCartney leefde nog. En Israël besloot om zijn buurlanden aan te vallen. Hier, het Algemeen Dagblad. Israël zet grote aanval in. Ja, de website van het AD was zo kut in die tijd. Oh. Die oorlog heette de Zesdaagse Oorlog. En in de eerste paar uur schoot Israël de luchtmachten van Syrië en Egypte kapot. Volgens Israël was het preventief, omdat ze anders zelf zouden worden aangevallen. Volgens andere landen was het gewoon agressie van Israël. En ook dat is tot op de dag van vandaag een heel groot twistpunt. Er zijn over de Zesdaagse Oorlog meer boeken geschreven dan over Pinkeltje en de 7 zussen bij elkaar. Gek eigenlijk dat die nooit samen een boek hebben gemaakt, toch? Ik zou dat kopen. Maar oké. In Nederland volgden we de oorlog op de voet. Bijvoorbeeld door te bellen met schepen die daar in de buurt lagen.
En waarschijnlijk hebben we op het ogenblik op deze telefoon één van die 2 schepen.
Hier komt de koude kerk voor u.
En dank u.
Kapitein, kunt u daar in de buurt iets merken van oorlogshandelingen?
Nee, totaal niet, maar het is hier heel rustig.
Het is erg rustig.
Ja, het is erg rustig. Ik zie geen vliegtuigen, maar wat
er? Geen vliegtuigen. U hoort ook geen schieten.
Wat heb
u? U hoort ook geen schieten in de verte.
Ja. En daar zat je dan naar te kijken in de jaren 60. Hè? Kostbare minuten waarin je ook gewoon had kunnen roken of je kinderen had kunnen slaan. Die kapitein die nam het er trouwens ook nog wel even van dat hij in het journaal zat.
Goed, kapitein, het allerbeste. Hartelijk dank voor dit gesprek.
Ik dank u nog een paar
U wilt er goed over brengen, dat mag eventjes, ja.
Mijn vrouw natuurlijk.
Ja.
En mijn andere vrouw in Appingedam. Want omslachtig dat het allemaal via het journaal moest. Maar goed. De Zesdaagse Oorlog werd gewonnen door Israël, dat onder andere de Gazastrook, de westelijke Jordaanoever en de Sinaïwoestijn veroverde. Dat was dus 1967 en vanaf dat moment heette de Gazastrook en de westelijke Jordaanoever officieel de bezette gebieden. Want de Verenigde Naties erkennen het niet als Israëlisch grondgebied. Net zoals mijn trampoline officieel in de tuin van de buurvrouw staat. Maar ja, krijg mij er maar eens vanaf. Manon. Nou. 6 jaar later, in 1973, vielen Egypte en Syrië Israël dan weer aan tijdens de Joodse verzoendag Yom Kippur. En ook die oorlog won Israël. Dus de Arabische landen hadden nu 3 keer op rij verloren. Het staat daar ook bekend als de Mauristijn. Voor de Arabische landen was nu duidelijk, militair gaan we dit niet winnen. En toen kwam een beweging op die zich op een andere manier verzette. De Palestijnse bevrijdingsorganisatie PLO, van deze meneer, Yasser Arafat. Zij pleegde bomaanslagen, kaapte jumbojets. Hier, 4 toestellen in 1 week einde gekaapt. Kapers blazen kostbare jumbo op. Ja, zo zouden wij dat nou niet meer opschrijven. In New York zijn 2 peperdure flats ingestort. Nee, maar dat vliegtuig was trouwens wel leeg, maar er vielen ook vaak wel doden. Zoals bij de gijzeling en moord op 10 Israëlische atleten tijdens de Olympische Spelen van 1972. Oké, nou, dat waren dus de jaren 70. Maar in de jaren 80 verloor de PLO steeds meer invloed. En dan denk je, yes, maar daardoor ontstond er ruimte voor een nieuwe terreurbeweging, namelijk Hamas.
In 1987 richtten Palestijnse militanten hun verzetsbeweging op. Hamas, dat betekent...
De islamitische verzetsbeweging.
Ja, dus je begint een islamitische verzetsbeweging en die noem je islamitische verzetsbeweging. Dat is alsof je een avondshow begint met Arjen Lubach en die noem je dan de avondshow met... Oké, ja. Misschien niet zo heel gek, toch? Nee. Okay. En in de Palestijnse gebieden kwam ook steeds meer verzet door gewone burgers. De zogenaamde intifada, waarbij burgers stenen gooiden, maar ook handgranaten en molotovcocktails. In Scheveningen heet dat gewoon oud en nieuw, maar in dit geval werd het keihard neergeslagen door het Israëlische leger. En toen kwamen de jaren 90. Er leek een klein wonder te gebeuren. Happy hardcore werd populair. En nog een klein wonder, want ondanks alles, alle oorlogen, alle gijzelingen, bezettingen, intifada, bereikte premier Rabin van Israël en Arafat van de PLO in de jaren 90 een akkoord. Je ziet hier een klassieke 3-persoons-handdruk. Hè? Je denkt dan, maar je ziet die handen van Bill Clinton toch links en rechts in beeld. Ja, dat klopt, maar hij gebruikte er altijd iets anders voor. Bill Clinton, hè? Ja. Anyway, dat waren de Oslo-akkoorden, gesloten natuurlijk in Washington. Ah, waarom is alles zo ingewikkeld aan dit conflict? Oké, de Oslo-akkoorden dus in Washington, tuurlijk, met die fjorden en zo. Nou, daar spraken ze af, Israël gaat zich op termijn terugtrekken uit Gaza en de westelijke Jordaanoever en de Palestijnen krijgen daar dan zelfbestuur. En even was er hoop. Zo dichtbij waren de partijen nog nooit geweest. Maar toen gebeurde dit.
Zojuist is bekend geworden dat onbekenden vanavond in Tel Aviv tijdens een grote vredesdemonstratie een aanslag hebben gepleegd op de Israëlische premier Yitzhak Rabin. Rabin raakte lichtgewond.
Nou ja, lichtgewond, zeg maar zwaar gewond, want een paar uur later was hij dood. De Israëlische premier Rabin was dus vermoord. Niet door een Palestijn, maar door een Joods-orthodoxe student. En dan denk je, hoezo? Had Rabin dan plots de rente op studieleningen verhoogd, terwijl alle studenten dachten, hé, dat blijft toch voor altijd 0%? Maar nee, dat was het niet. Nee, deze student was tegen de Oslo-akkoorden die Rabin had getekend. En dat blijft het probleem. Rabin en Arafat konden wel een papiertje tekenen in Washington, maar een deel van hun eigen bevolking zou dat nooit accepteren. Die wilden helemaal niets weten van onderhandelingen en akkoorden. Dat vonden ze verraad. Steeds meer Palestijnen sloten zich aan bij Hamas, dat in de jaren 90 een heleboel zelfmoordaanslagen pleegde op bussen, cafés en scholen. En eentje schokte me in het bijzonder tijdens mijn onderzoek. Dit stuk in het Parool. Bloedbad bij aanslag in Jeruzalem door onze correspondent Ad Bloemendaal. Als eerste ter plekke onze correspondent Ad Bloemendaal. Ja, Ad, wat heb je gedaan, jongen? En intussen waren Joodse kolonisten een steeds groter deel van de Palestijnse gebieden aan het bezetten, omdat ze vinden dat ook dat van Israël is. Inmiddels zijn er op de westelijke Jordaan-oever een paar honderd van die illegale nederzettingen waar meer dan 500.000 mensen wonen. En dat ziet er ongeveer zo uit. Die blauwe puntjes, dat zijn allemaal illegale dorpen en steden. Eentje niet trouwens, dat is het Smurfendorp, maar de mensen in dat gebied hebben zoiets van, dat is nou niet ons grootste probleem. Nee. En die kolonisten, dat zijn natuurlijk leuke buren, maar het zijn niet heel leuke buren.
Wapens.
Hoe ligt het zo'n schoenig huis?
Les.
Hoe dat moet ik aan hem?
Les, les.
His brother has been pepper sprayed by Israeli teenagers.
Ja, de kolonisten vinden dat zij het recht hebben om daar te wonen, ongeacht wat dat betekent voor de Palestijnen.
We have to find a way to live with the Palestinians in this land, no?
No, they have to live with the fact that we are live here.
Ja, en ermee leven betekent dus accepteren dat je land wordt afgepakt en vooral geen verzet bieden, want dan krijg je te maken met het Israëlische leger. Want deze kolonisten worden dus gesteund door de Israëlische regering met wapens en geld. Sterker nog, de huidige minister van Financiën, die ook verantwoordelijk is voor het nederzettingenbeleid, die woont zelf in zo'n illegale nederzetting. En de brandweer is pyromaan. En ook deze week, nu iedereen op Gaza let, vallen Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever weer vaker Palestijnen aan met steun van de regering. En dit is dus allemaal de westelijke Jordaanoever, want in de Gazastrook zijn geen Joodse nederzettingen meer. Die heeft Israël in 2005 allemaal ontruimd, zodat de Palestijnen het gebied zelf konden besturen. Toen zijn daar voor het eerst verkiezingen geweest en dan denk je, leuk, hè, verkiezingen, maar die werden gewonnen door Hamas. De organisatie die als doel heeft om de Israëlische staat te vernietigen. Dat is nog eens een nieuwe bestuurscultuur. En in de Gazastrook is sindsdien dus letterlijk een terroristische organisatie aan de macht. En daarom heeft Israël de Gazastrook helemaal afgesloten van de buitenwereld. En voor de Gazanen is dat geen goed nieuws.
De blokkade heeft er volgens de Wereldbank voor gezorgd dat nergens ter wereld de werkloosheid zo hoog is als in Gaza. De economie is volledig ingestort. Gaza dreigt onleefbaar te worden. Het oppervlaktewater is zwaar verontreinigd en er is slechts een paar uur per dag elektriciteit. Driekwart van de Gazanen leeft in armoede en is afhankelijk van voedselpakketten.
Nou, niemand kan daar weg en intussen blijft Hamas raketten op Israël schieten en blijft Israël raketten terugschieten. Dit was 2 jaar geleden.
Eerder vanmiddag werden er opnieuw tientallen raketten richting Tel Aviv afgevuurd. Israël reageert met zware bombardementen die dan weer hele flats in puin leggen. De bewoners daarvan krijgen soms van tevoren een waarschuwing.
Het is het telefoontje dat je niet wil krijgen.
Jeetje, je wordt gebeld dat je flat wordt gebombardeerd. Nee, dank u hoor. Geen interesse. Nee hoor. Nee, als het goed is, sta ik in het bombardeer me niet register. Dank u wel. Oké, dit is ongeveer hoe we hier zijn gekomen. Het was super beknopt. Ik heb heel veel weggelaten. Ik heb Ben Gurion niet genoemd, Hezbollah, Netanyahu, de Iron Dome, Abbas, Iran, Arabische Israëliërs, Palestijnse christenen, Rinus Israël, de Mont Ventoux, het nieuwe programma van Emma Wortelboer. Het is nog zoveel genuanceerder. Inmiddels is het weer oorlog en lijkt vrede tussen de strijdende partijen verder weg dan ooit. En ik zeg twee partijen, maar tussen die strijdende partijen zitten ook heel veel mensen. Hè? Israëliërs die vinden dat er wel een Palestijnse staat moet zijn. Palestijnen die tegen Hamas zijn en niet Israël willen vernietigen. Maar die groepen lijken het steeds meer te verliezen. Dus dat is nu helaas de situatie. Oké. Dan hoef ik alleen nog maar de snaartheorie uit te leggen. Nou kijk, dat is heel simpel. We kennen allemaal de 3 ruimtedimensies plus tijd. Maar volgens de snaartheorie zijn er nog 7 dimensies. Alleen zijn die heel strak opgerold. En het groot... De tune van Op1. Oké, ik hoor dat we door de tijd heen zijn. Helaas. Nou, jammer dan. Maar dit was...
Ancient History of the Earth's Stories of Humankind.
En dit was het voor vandaag. Jullie bedankt voor het komen. Jullie erg bedankt voor het kijken. Dit was de avond. Op naar de morgen. Doei. Oh, wacht, niet bewegen. Ik zie dat je je niet geabonneerd hebt op ons YouTube-kanaal. Dus goed dat we daar nu achter komen. Abonneer je maar gauw. Niemand hoeft het te weten. Snel, kom.
Sitting here in limbo, and I know it won't be long. Ooh, say I'm sitting here in limbo, like a bird without a song.
Sitting Here in Limbo by Tuck and Patty. Writers, Jimmy Cliff and Guillermo Bright Plummer.
Well, they're putting up resistance, but I know that my faith will lead me on. Sitting here in limbo, waiting for the dice to roll. Say I'm sitting here in limbo, got some time to search my soul. Ooh, they're putting up resistance, but I know that my faith will lead me on. Say I don't know where life will lead me, but I know where I've been. And I don't know what life will show me, but I know what I've seen. I tried my hand at love and friendship. Oh, some of them have passed along, saying this little girl is moving on. Oh, oh, I'm sitting here in limbo, waiting for the tide to flow. Oh, I'm sitting here in limbo, and I know in my heart that it's time for me to go. Hey, well, they're putting up resistance, but I know that my faith will lead me on. Ooh, yes, my faith will lead me on. You say I don't know what life will show me, but I know what I've seen. And I can't say where life will lead me, but I know where I've been. I tried my hand in love and friendship, or oh, sometimes it passed along. Do you know that this little girl is moving on? Say I'm moving on now, sitting here in limbo. And I know it won't be long. No, it really won't be long that I'm sitting in a limbo. Hey, yeah, I'm sitting here in a limbo. Oh, like a bird without a song. Oh, a song just sing like a bird without a song. Do you know that they're putting up resistance? But I know that my faith will lead me on. I know my faith will lead me. I know my faith will lead me on. Say, do you know they're putting up resistance? But my faith is gonna lead me on. I know my faith will lead me on. Say, my faith will lead me on. Sitting in limbo. I'm sitting in limbo. Yeah, it won't be long now. That I'm sitting in limbo. Say, it won't be long. No, 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 no. That I'm sitting in limbo. Say, I know it won't be long. No, 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 no. I'm sitting in limbo right now, but it won't be long. Hey, that I'm sitting in limbo now. But I'm sitting in limbo, say, na-na. I know my faith's gonna lead me, say. I know my faith is really gonna lead me on. I know my faith will lead me, say. I believe that my faith will lead me on. I know my faith will lead me on. I know my faith will lead me on. I know my faith will lead me on. Won't be long that I'm sitting in.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only sky.
Luisteraars, welkom. Mijn naam is Ellen E. Gill.
Er valt veel meer te beleven tussen hemel en aarde dan ons dagelijks toekomt. Bontroe FM Radio, van en voor Amsterdammers wereldwijd. Hallo luisteraars. Ontdek met ons de wonderen van de wetenschap, de mysteries van het paranormale en de schoonheid van de kunst. Wij zijn wekelijks te beluisteren op dinsdag van 9 tot en met 11 uur via salto.nl en ga dan naar Caribbean FM.
Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Dance. Again, Bojangles.
Sammy Davis Jr. recorded Mr. Bojangles in 1972. It was released as a single on the People Tree.
Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Mijn naam is Shana Abtots. A B dot Z Abtots. Het alter ego van Helen J. Gill. J. Gill.
Dra-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
Welkom in onze uitzending.
Just heard West African percussion, used for this program by Bondrew FM. West African percussion, used for this program by Bondrew FM.